Klanten worden online steeds veel eisender en kritischer. Maar hoe gaan online retailers daar eigenlijk mee om? Dit is de Net Curiosity Channel, een podcast van Rick Vera. Dit is aflevering 1 in een drieluik over e-commerce. Nou, bol.com is daar al jaren een succesvolle speler in de markt. Maar de concurrentie uit Amerika en China neemt toe. En de vraag is ook een beetje, hoe gaat bol.com in de toekomst om met die inzet en die verwerking van data om natuurlijk voorop te blijven lopen? Nou, daarover gaat deze podcast. Ik ben Tom Jessen en ik ga erover praten met Joris Schepens. Hij is director retail en data bij bol.com. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En Rick Vera, die is ook aangeschoven. Rick, welkom.
Hoi, dag Tom.
Stel voor om eventjes een kort rondje qua introductie te doen. Joris, kun je eventjes kort vertellen hoe je in deze rol terecht bent gekomen?
Ja, ik studeerde in de jaren 80 en 90 econometrie. En dat was een grappige tijd, want er waren wel statistische methoden, maar er waren nog niet zoveel data. Dus ik ben gepromoveerd in Tilburg en ik ben jarenlang consultant geweest, heel datagedreven gewerkt, maar wel eigenlijk met, ja, naar de huidige maatstaven relatief weinig basismaterialen. Alsof je de lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden in een klein kikkerbadje zet.
Een beetje in de middeleeuwen.
Ja, een econometrist zonder data, dat is gewoon droog zwemmen. Hè? Dus, ja. En wij deden veel aan steekproefmethoden en dergelijke. Maar ja, steekproeven, dat is allemaal oud.
Dus data, daar ben je eigenlijk al vanaf je studie eigenlijk al mee bezig?
Zeker. En toen, zeg maar zo rondom 2011, 2012, hè, ook de digitalisering doorging en de big data trend echt kwam. Toen heb ik gezegd, maar dat is wat ik wil. Hè. Dus ja. nu is er eindelijk zoveel meer materiaal om mee te werken. Ja. Dus ik heb eigenlijk zo omstreeks 2013 heb ik besloten van ja, dat moet de volgende stap in mijn carrière worden om veel meer weer die diepte in te gaan van digitaal en data. Nou, en als je dan op een gegeven moment de kans krijgt om bij bol.com aan de slag te gaan, dan word je daar alleen maar heel blij van.
Hadden jullie in die studietijd al in de gaten hoe belangrijk data nu zou gaan worden? Was dat besef er al?
Nou, niet zo heel expliciet. Dus als je kijkt naar mijn studiegenoten, natuurlijk geloofden wij heel erg in het belang van data. En zeg maar in de macro-economie had je natuurlijk al wel veel data. Hè? Dus dat had je Jan Timbergen. En weet je, in die stroom ben ik dan zeg maar opgevoed. Maar dat was ander soort data. Dus eigenlijk vonden wij dat macro-economie een beetje vaag was. En dat waren heel erg geaggregeerde data, grote gemiddelden. Nou, gemiddelden, ja, die zijn eigenlijk altijd, dat zijn waar als gemiddeld, maar je kan er nooit zo heel veel aan aflezen. Maar ik denk dat we nog niet door hadden die enorme rijkdom aan data die we zouden ontdekken. Ja, dat kwam voor mij eigenlijk, ik denk, toch wel ruim in deze eeuw. Eigenlijk door het succes van het internet en de digitalisering. Maar daarmee raakte de hoeveelheid data waarmee je wat kunt, waar je uiteindelijk van kunt leren, want dat is het enige doel van data is natuurlijk om ervan te leren. Die pool die raakte zo veel verder gevuld, dat ik dacht van ja, maar dan moet je ook verder investeren, ook in je eigen ontwikkeling en ook weer de nieuwe technieken om die te lijf te gaan.
Ja.
Ook weer kennen, hè, leren, je toe-eigenen.
Juist.
Nou, dat is wat ik op dat moment heel erg leuk vond en waar ik nog steeds erg blij mee ben.
Ja, en dat is ook de reden, denk ik, dat je hier in deze rol zo op je plek bent. Dat het je zo aanspreekt.
Zeker, zeker. En dus ik sprak Rick, hè, die nu bezig is met een boek over nieuwsgierigheid.
Ja.
Nou, nieuwsgierigheid is mijn allergrootste drijfveer. Data gaat over leren. En online retail leert op een andere manier dan bijvoorbeeld een normale winkelier kan leren van een klant die gewoon binnenloopt. Hè, die je gewoon vragen kunt stellen en die je advies kunt geven ter plekke. Ja, dat heb je in online allemaal niet. En daar heb je data voor nodig. Hè. Dus leren, snappen wat er speelt, begrijpen wat de achterliggende motieven zijn van spelers op een platform. En daar dan uiteindelijk ook weer voor die participanten de goede dingen mee doen. Dat is waar het heel erg om gaat.
Ja, is dat ook de kern, Rick, die Joris nu aanstipt, die jou fascineert op dit gebied? Ja. Namelijk dat je dus, je kunt niet aan iemand direct vragen, hey, wat vind je ervan? En zou je dit kopen? En zo ja, waarom wel of waarom niet?
Je mag nu tegen de toehoorders zeggen, Rick zit al de hele tijd met een hele brede glimlach op zijn gezicht vanwege alles wat Joris aan het zeggen is. Ik wil even eerst op iets anders inzoomen. Wat jij eigenlijk vertelt is, je komt uit de oude wereld. Hè. Je zegt eigenlijk, ik heb in de oude economie, in de oude wereld, heb ik mijn vak geleerd. En het geweldige is, je geeft het tipping point aan. En je gaf het tipping point aan, zo 2010, 2012 gaf je aan. Ineens komt de wereld van big data en krijg ik ineens het inzicht van, ik kan daar andere dingen mee doen, ik kan daar anders mee omgaan. En ik wil ook verdiepen in die nieuwe technieken en technologieën. Het grappige is dat ik in mijn lezingen, mijn keynotes, altijd verwijst naar de Maya's. Ik zeg, de Maya's hadden gelijk met hun kalender. En de kalender zei, op 21 december 2012 loopt de wereld af. En ik vertel altijd, dat is het einde van de oude wereld. Op dat moment is dat kantelmoment gekomen. Ja, en de oude wereld is gekanteld in de nieuwe wereld. En ineens vertel jij dit hier.
Het zou maar kunnen samenvallen met ongeveer die datum. Ongeveer onder de kerstboom 2012.
Ja, precies.
Orde grootte.
Ja.
Maar stip eens aan wat je zo... want jij vliegt de wereld rond om hierover te praten.
Ja.
Op hoog niveau, dus echt in de boardroom zit je met mensen aan tafel over data. Waarom is bol.com in die hele wereld en ook in die datawereld voor jou zo exemplarisch?
En daar wil ik het vandaag ook wel heel erg over hebben. Dat is, je kan met data kun je heel veel dingen doen. Je kan er hele foute dingen mee doen en je kan er hele mooie dingen mee doen. En ik zie bij Bol bij bol.com een aantal hele mooie dingen daarmee gebeuren. En dat is om twee redenen. Ik denk dat ze A, heel dicht bij en de klanten en hun leveranciers staan. En als je dicht bij iemand staat, dan moet je er ook op een eerlijke manier mee omgaan.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat bedoel je met dichtbij?
Gewoon, het is geografisch dicht. Het is letterlijk dicht bij de mensen. Ik bedoel, als je een klant hebt, zelfs in het diepe West-Vlaanderen, dat is amper 2 uurtjes van hier. Dat is heel dichtbij. Je praat dezelfde taal, je komt uit dezelfde gemeenschap. Dus je staat per definitie er dichtbij. En hetzelfde geldt met leveranciers. Daar sta je dichtbij, dat is een eerste. En een tweede is het hele sterke ethische besef dat in deze organisatie zit. Een hele grote nieuwsgierigheid, een heel groot fun-gehalte, maar ook een hele sterke vorm van eerlijkheid, van waardegedreven gedrag, van waardegedreven omgaan met klanten en met leveranciers. Ja. En ik gebruik hen heel vaak in het buitenland als voorbeeld van hoe je als speler, waar veel data omgaan, want ik denk, Joris, dat je veel data ter beschikking hebt, maar op een hele correcte manier met die data omgaat. En ik merk dat te veel bedrijven bang zijn van data, omdat ze het niet kennen, en te veel consumenten bang zijn van data, omdat ze alleen maar over de misbruiken horen en niet over het goede gebruik horen.
Ja.
En daar wil ik hier vandaag wel wat aan doen.
Joris, mooie woorden van Rick. Misschien voor de mensen die het niet precies weten hoe jullie die data inzetten. Nou, dat je het doet, dat lijkt me voor zich spreken. Maar misschien toch goed om kort even aan te stippen hoe de stand van zaken op dit moment is rondom data en hoe jullie het toepassen. Zodat we dan daarna ook kunnen gaan kijken van oké, welke ontwikkelingen kun je en welke volgende stappen kun je daar zetten. Dus hoe gebeurt het nu eigenlijk?
Ja, dus dan moet je toch eigenlijk vooral praten over de doelen die je daarmee dient. Hè?
Ja.
Wat wij willen is, wij willen een heel goed winkelplatform zijn. Dat betekent dat we voor onze klanten, onze consumenten, mooie, goede producten neerzetten, veel producten, veel keus bieden, goede prijzen kunnen bieden. En ook op het moment dat je een product toont, dat datgene wat je toont ook hetgeen is dat je verwachting die je daarmee wekt, dat die ook waar
wordt gemaakt. Dat het relevant is.
Dat het relevant is en dat het ook kwalitatief goed is. Mm. Dus voor de consumenten willen we heel erg een goed winkelplatform, een relevant winkelplatform zijn. En we hebben onze partners, onze verkooppartners, ondernemers, die met ons samen voor het goede aanbod zorgen. En ook die willen we mobiliseren, motiveren om ons als een belangrijk kanaal voor hen te zien, zodat we met hen samen ook een veel relevanter assortiment kunnen neerzetten. Mm. En dus dat is het doel. Het doel is om een heel relevant, kwalitatief hoogwaardig winkelplatform te zijn voor Nederlandse en Belgische consumenten en aanbieders van die producten.
Precies. Vervolgvraag is dan, wat is de route daar naartoe? Hoe bereik je dat doel?
Ja, dus wat je dan waar bij ons begint als je kijkt naar data is, hoe koopt een consument een product online? En langs de hele route die consument aflegt, speelt data een belangrijke rol. Om dat gewoon even kort te schetsen. Vaak, helaas, begint de consument in Nederland en België te zoeken op Google. We hebben liever dat ze rechtstreeks naar bol.com komen. Want Google's model is om er geld aan te verdienen om ze dan naar ons toe te brengen.
Ja.
Maar vaak begint het bij Google. En bij Google kan je zorgen dat je in de rang van zoekresultaten een goede plek krijgt. Dat noem je Search Engine Optimization. Ja. Dat is een datagedreven activiteit. Om te zorgen dat je producten zo zijn getoond en verrijkt dat voor Google ook goed werkt. Daarnaast heb je natuurlijk het adverteren. Dan moet je bepalen van als iemand dan intypt, ik zeg maar wat, tandenborstel, dan moet je bepalen of je op dat moment een advertentie wil laten zien van bol.com over tandenborstels. Dat heet real-time bidding, dus het prijzen van assortiment van advertenties op Google. Nou, vervolgens nemen we aan dat je succesvol bent geweest en dat die klant van daaraf naar onze site komt.
Ja.
Nou, dan is de volgende stap dat die klant bij ons de zoekbalk bijvoorbeeld gebruikt. En daar wordt iets ingetypt. En op basis daarvan tonen wij ook zoekresultaten. Dat is een hele datagedreven activiteit, de zoekbalk.
Dus elke interactie die de klant doet, levert, is eigenlijk is een datamachine.
Zo ja, is het. Ja. He, dus al, op al die interacties, op al die verschillende stappen eigenlijk in dat koopproces, willen we proberen om de klant iets relevants te laten zien. He, om het voor de klant een wijze investering van tijd en moeite te laten zijn, om het juist bij ons dan te komen zoeken. He, dus, en zo, ja, vanaf die zoekbalk, nou, dan kom je op een gegeven moment op een pagina waar je dan het product echt kunt bekijken. Dan laten we nog een aantal alternatieven zien. En dat noemen we dan de aanbevelingen. He, dus dat is, en die alternatieven laten we daar zien. Omdat die klant nog even een soort van extra bevestiging nodig heeft. Van, ja, wil ik dit wel echt of wil ik toch nog iets anders? Die alternatieven werken heel goed. Omdat ze, ten eerste zijn ze vaak erg relevant. En zien we dat er uit die alternatieven vaak ook een koop voortkomt. Mm-hmm. Maar vaak ook heeft het gewoon een bevestiging van het product wat ze al voor zich hebben om het te kunnen kopen. En dan heb je nog een ander aspect. Hè, dan, vaak heeft zo'n product meerdere aanbieders. Want we zijn een platform. Hè, dus we hebben meerdere partijen.
Juist, dus die tandenborstel kun je ook ergens anders eventueel kopen.
Ja, je kunt hem wel op bol.com kopen. Maar misschien heb je wel meerdere drogisterijketens of drogisterijpartijen die dan die tandenborstel aanbieden. En daarin moeten wij ook de voor de consument beste uitlichten. En zeggen, ja, voor de consument is deze, denken we dat deze qua prijs, voor de identieke product, dat deze qua prijs, levertijd en ook de kwaliteit van de verkoper die het levert, misschien wel de beste keuze is. Dus zo zijn er op allerlei manieren in het proces om tot een koop te komen, zijn er interacties die je relevant maakt, die je beter maakt door middel van data. En dan moet je nog gaan waarmaken. Want hè, als iemand een koop doet, dan doe je eigenlijk de belofte. Van je krijgt een goed product. Hè, namelijk je krijgt precies wat je hebt gekocht. En het komt ook nog op tijd bij je aan.
Ja.
Dus die hele executiefase, de financiële transactie loopt. Ook in die executiefase, in het waarmaken van je belofte, speelt data natuurlijk een hele belangrijke rol. En dan praat je veel meer over het optimaliseren van bepaalde processen.
Ja. Ja.
Hè, op het tracken van hè, waar is je artikel eigenlijk? En wanneer kun je het ongeveer thuis verwachten?
Ja.
Waar ook weer voorkasting bij komt kijken. En ook, nou ja, zo zijn er eindeloos veel toepassingen.
Dus die data worden en ingezet om die klant centraal te zetten, om die klant het gevoel te geven dat hij of zij het centrum van de wereld is. Om ervoor te zorgen dat op het ogenblik dat hij met jullie interactie heeft, dat hij het gevoel heeft dat het hele tijd zo relevant mogelijk is voor hem en dat hij zo weinig mogelijk tijd verliest. En dat die tijd zo goed mogelijk ingevuld wordt.
Zeker.
Maar je gebruikt data ook om dan de operational excellence die erachter zit ook zo goed mogelijk waar te maken.
Dat is zo.
Ja.
Dus daar speelt data een belangrijke rol. En ook daarin, dus op het moment dat je iets, dus als je kijkt hoe die aanbodkant erin komt,
mm-hmm.
op het moment dat een klant iets koopt, moet het ook beschikbaar zijn. Het moet ergens op voorraad liggen. In ons eigen magazijn of bij de betreffende retailer. Ook daarvoor gebruiken we data om natuurlijk te voorspellen wat zou de vraag worden van een product. Want dan kunnen we erop inkopen of dan kan ons netwerk erop inkopen. Dus het delen van verkoopvoorcasts ook met ons netwerk is een belangrijke manier om te zorgen dat de voorraden er ook zijn.
Ja.
En dat is alleen nog maar voor de koop. En wat je zegt ook, Rick, het vervolgens ook waarmaken van de belofte die we doen, dat je het ook morgen in huis hebt. Of als je hebt gekozen voor vandaag thuisbezorgd, dat het ook vandaag komt. Ook daarin, in die operational excellence spelen data een belangrijke.
Dus het hangt helemaal aan elkaar van verschillende factoren. En als er één stukje wegvalt, dan heeft dat invloed op die andere effecten. Dus het is eigenlijk een soort van domino effect wat dan tot stand zou komen. En wat je ook vaak hoort, is dat mensen zeggen, oké, data, hè, dat zal wel allemaal bij bedrijven hetzelfde zijn. Maar als je dit verhaal hoort en je kijkt bijvoorbeeld naar hoe een streamingdienst omgaat met data, dan zit er volgens mij een wereld van verschil tussen. Want jullie verhaal is veel complexer. Of heb ik het dan mis?
Zo is dat. Dus als je neemt een streamingdienst als Netflix. Een groot verschil met Netflix is, zodra je een abonnement hebt, dan ga je rechtstreeks naar Netflix.
Ja.
Dus Netflix hoeft geen data te gebruiken om jou bij Netflix te krijgen. Want ze hebben dat abonnement al een keer aan je verkocht.
Ja.
Dus het is je go-to place. Het is het startpunt van waar jij gaat zoeken naar leuke series.
Ja.
Dus Netflix hoeft alleen maar on-site uit hun assortiment van enkele honderdduizenden series of films, uit jouw gedrag, wat binnen dat abonnement ook best wel makkelijk te tracken is. Ik heb zelf een beetje het probleem
De box is wat kleiner.
De box is kleiner en de tijdreeks is langer.
Ja.
Hè, want je kijkt vaak. Er is een lange tijdreeks per gebruiker uit een relatief kleine box.
Ja.
En je bent al on-site. En dus wat ik net vertelde, wij doen natuurlijk veel moeite om de mensen ten eerste ook bij ons te krijgen. We zouden willen, en daar streven we ook naar, dat wij net zo startpunt van winkelen zijn, zoals Netflix startpunt van
juist. Het
video kijken is.
Dus je gaat niet meer naar een zoekmachine, maar je gaat meteen naar bol.com als je iets zoekt.
En gelukkig gebeurt het al in heel veel gevallen. Gebeurt het al zo, want onze trouwe klanten komen echt wel direct. Hè. Die weten dat ze bij ons toch ook alles kunnen vinden tegen die goede prijzen. Je moet dus je belofte blijven waarmaken. Dat je altijd een goede prijs hebt voordat je dat kunt bereiken.
Is dat een van de redenen, Joris, waarom Bol ook probeert een zo groot mogelijk productaanbod te hebben?
Ja. Dat is zo.
Ja.
Dus onze hele filosofie is met een compleet assortiment. Weet de consument dat hij bij ons kan slagen.
Altijd bijna altijd recht kan. Dus ja. dat hij het liefst dan meteen bij jullie komt. Omdat hij weet, oké, dit is een zoekmachine voor mij. Als ik naar een bepaald product zoek.
Ja.
De kans dat product bij bol.com te koop is, is groot.
Zeker. En we zorgen dan ook voor een zodanig aanbod dat er natuurlijk ook concurrentie ontstaat tussen de verschillende aanbieders op dat platform. En concurrentie is op zichzelf een goed ding, hè, zeker ook voor de consument. Dus het concurreren van verschillende partijen om die positie, om het best offer, om dat koopblok te krijgen, dat maakt dat we ook vaak daarmee hele goede prijzen kunnen bieden.
Want dan ben je echt een marktplaats. Een marktplaats was vroeger een markt.
Ik wilde net denken, dit is eigenlijk degene inderdaad die op die markt de beste skills inzet om die tandenborstel, om dat voorbeeld even weer te noemen, aan de man te brengen. En dat was ook mijn vervolgvraag. Van, er zijn natuurlijk, je zegt, we willen relevante producten voor de klant aanbieden. Daar zijn een heleboel elementen die daarin een rol spelen. Bijvoorbeeld vormgeving, titel, je kunt er nog een heleboel noemen.
Ja.
Zijn er een paar waarvan je echt zegt, dat zijn echt essentiële elementen die nodig zijn om die tandenborstel onder de aandacht van die klant te brengen?
Jazeker. Dus allereerst, wat heel belangrijk is, is dat de prijs goed is. Dus wij willen dat klanten bij ons altijd verzekerd kunnen zijn van een goede prijs.
Wat is een goede prijs?
Een goede prijs, we benchmarken dat. We weten gewoon per product wat in de markt geboden wordt. En we willen altijd bij de beste gereputeerde partij zit. Dus je hebt ook wel eens een keer iemand die koopt een partij tandenborstels op en die kan, die heeft anderhalve dag ruimte voor een ramsprijs. Dat is niet onze ambitie om dat niveau te concurreren. Dat zijn meer de tijdelijke soort van partijen sellers. Maar verder willen wij gewoon bij de beste prijzen in de markt horen. Dus prijs mag nooit een reden zijn om niet bij ons te kopen.
Mm-hmm.
Daarmee hoeven we niet per se prijsleider te zijn, maar we zullen altijd bij de beste zitten. Dus dat is één. Vervolgens, als je online verkoopt, je kunt het tandenborstel niet even in je hand houden. Je kunt hem niet eventjes voelen of met een mooi doosje in de winkel bekijken. Dus zowel de presentatie van het product, dus de foto, de tekst, foto's en tekst moeten gewoon heel erg goed zijn. Want anders gaat de consument denken van wat koop ik dan precies? Ja. En als de consument het toch zou kopen en het zou tegenvallen, dan krijg je retouren. Dat is heel erg kostbaar en niet duurzaam. Dus het voorkomen van retouren door zo goed mogelijk de verwachting die de consument heeft ook te beschrijven. Het voorbeeld van een koekenpan. Zo'n ding kan een doorsnede hebben van 50 centimeter of van 25. Zet er lekker een gebakken ei in of zet er een blikje cola naast en je weet wat je koopt.
Ja,
maar als je dat niet doet, dan is de
Heeft de consument geen idee en zou het verwachtingspatroon compleet anders kunnen zijn dan het product wat je krijgt.
En natuurlijk staat er wel ergens de doorsnede in centimeters, maar dat spreekt niet. Mensen kopen op een foto en als je dan een te kleine koekenpan krijgt, dan heb je niet wat je wilde. Dus het managen van die verwachtingen is belangrijk. Dus dat gaat over productbeschrijvingen, over foto's. En verder, levertijd is ook heel erg belangrijk. Want dat merken we ook als het gaat over koopbereidheid van mensen. Mensen willen toch graag het product ook snel hebben. Dat speelt iets minder een rol als je bijvoorbeeld op Black Friday een geweldige aanbieding toont aan mensen. Dan kunnen ze er wel iets langer op wachten. Maar in het algemeen is het zo dat de verlenging van de levertijd een enorme enorm afwerend werkt voor mensen en hen hun koopbereidheid zeker niet stimuleert.
Maar kun je dan aangeven wat sterker weegt? Want er zijn bekende webshops in China waar je heel goedkoop iets kunt bestellen, maar het duurt vaak, dit is vaak niet te zeggen hoe lang het duurt. Het duurt vaak maanden voordat het in de bus valt. En er valt eigenlijk geen pijl op te trekken. Wat is dan, wat weegt sterker?
Ook heel vaak, wat net Joris beschrijft, dat je teleurgesteld wordt in het uiteindelijke product.
Precies.
Is ook iets wat je vaak hoort op dat soort websites. Precies. Mensen kopen dingen en zijn dan uiteindelijk zeer teleurgesteld als het product dat ze op foto gezien hebben dan in huis krijgen, waarbij het product eigenlijk amper lijkt op de foto of toch op de foto een heel andere indruk gaf dan het product wat ze uiteindelijk in huis krijgen.
Precies. En wat weegt het zwaarst? Je kunt niet zeggen dat het altijd prijs is of altijd levertijd is of altijd.
Het is een combinatie van die dingen.
Het is een combinatie van die dingen en dat kan ook nog in de tijd verschillen. Kijk, als je naar het individu kijkt, als morgen mijn dochter jarig is en ik zou vandaag vergeten zijn om iets voor haar gekocht te hebben. Het is morgen zaterdag. Dan wil ik nu nog snel even wat bestellen. Dat kan nog net. We zitten nog in de ochtend. Dat kan nog net voor 12 uur. Dan heb ik het eind van de dag in huis. Nu is voor mij levertijd belangrijk. En zou ik daar bij wijze van spreken bereid voor zijn om een iets hogere prijs te betalen? Dus voor de individuele consument zijn er verschillende wegingen op elk moment. Wat we overigens niet doen. Bol.com weet echt niet dat mijn dochter morgen jarig is. Bol.com gaat mij nu niet om die reden een ander product voorschoten.
Daarmee stip je ook eigenlijk een ethisch karakter al aan van hoe je omgaat met die data. Dat doen jullie dus niet. Je gaat dat niet koppelen aan een persoon.
Nee, nou, laat ik zeggen, in dit specifieke voordeel, dit willen we niet en dit kunnen we ook niet. Dus wat wij willen is, als het gaat over dat cadeautje wat ik voor mijn dochter zou uitzoeken, wil ik in de algemene zin, als het gaat over de keuze tussen de verschillende aanbieders, willen we in de algemene zin gewoon het beste offer presenteren. En dat is een combinatie van een goede prijs, een goede levertijd, ja, en een kwalitatief goede seller. En dat wegen op een bepaalde manier en daar komt hij naar voren. En dat is dan voor mij op dit moment hetzelfde als dat voor jou zou zijn voor hetzelfde product of voor jou, ja, Rick. Ja. Dus dat doen we in de algemene zin. Daar kijken we meer naar de product- en leveringscharacteristieken. En daar kijken we niet naar het individu. Overigens, als je kijkt naar de aanbevelingen op de website, dan hangen die wel weer heel erg af van de pagina's die je hebt bezocht in die sessie. Dat is dus wel veel meer gepersonaliseerd.
Ja, maar dat heeft dan meer mee te maken dat je het er weer voor mij zo relevant mogelijk wil maken. En dat je me niet wil lastigvallen met de dingen die me sowieso toch niet interesseren. Of die me alleen maar afleiden. Of die alleen maar mij het gevoel hebben geven van ik ben hier mijn tijd aan het verknoeien.
Dus zelf dan een selectie maken. We maken het mogelijk voor een klant om zelf een selectie te maken tussen van welke leverancier zou ik dit willen afnemen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk iets waar de klanten niet per se op uit zijn. Dus dat maken we dan, zoals jij zegt, makkelijk voor.
Ja.
We presenteren één best offer en we laten zien dat ze nog andere kunnen vinden als ze even doorklikken. Maar ja, welk product ik dan voor mijn dochter wil kopen, ja, daar ben ik wel mee begaan. Dus dat halen we meer naar de voorgrond. En dat proberen we dan in die sessie wel zo goed
mogelijk. Je had het er net over pricing, Joris. Kijk je ook naar excessen, zowel naar de onderzijde van pricing als naar de bovenzijde van pricing?
Ja zeker. Ja. Dus als je als platform altijd betrouwbaar wil zijn, ook op de prijzen die je biedt aan je consumenten, dan moet je daarnaar kijken.
En tot zover deze eerste podcast van de Net Curiosity Channel. Antwoord op de vraag hoe bol.com bouwt aan een duurzame relatie met zijn leveranciers hoor je in de tweede aflevering. Dit is een podcast van Rick Vera over e-commerce. Je vindt alle afleveringen van de Net Curiosity Channel op Spotify. En wil je meer informatie? Kijk dan op rickvera.com. Tot de volgende keer.